Goedemorgen allemaal.
Het is een heugelijke dag om weer terug in de gemeente te zijn na vorige week. En ik vind het ook heel fijn dat ik mag preken. Ik heb een beetje in twijfel gezet, heel de dienst, wat ik ging preken over hoop. Tot vorige week, tot ik deze week dacht, ik ga dat niet doen. Huh? En toen dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? Want ik heb daar onlangs een boodschap over gegeven. En ik dacht, dat is wel eentje die ik ook in de gemeente wil delen. Maar ik moet ook beseffen wie ik ben. Ik heb nog niet een schijnbaar onuitputtelijke kennis van het woord, zoals Wout. En misschien moet ik dat maar niet doen, plots iets anders gaan doen. Dus ik ga over iets anders spreken dan over hoop. Maar die heb je nog te goed. Die ga ik zeker wel met plezier ook eens brengen, die boodschap. Nochtans, als we het laatste lied zingen, dan zien we dat Jezus centraal staat. En dat is waar ik het wel over wil hebben vandaag. En ik ga eerst bidden. Vader God, het is fijn om in uw gemeente te zijn, Vader. Om uw gemeente te zijn, samen met iedereen hier, Heere God. Samen met zoveel duizenden in België. En miljoenen over de wereld. Vader, ik dank u dat u samen met vele honderden miljoenen in de geschiedenis, Heere God, uw kerk hebt gebouwd. Bid, wilt u dat vandaag ook verder doen? Wilt u ons bouwen, Heere God, aan de hand van uw woord? Help ons om open te staan met ons hart. Wilt u mij helpen om uw woord te spreken? En wilt u mij voorkomen dat ik dingen zeg die niet in uw hart liggen, Heer? En Vader, zo willen we u zegen vragen over het woord en ons ontvangen daarvan. Amen. Ik wil vandaag met jullie lezen uit het evangelie van Johannes. Dan mag Johannes 9 er al bij pakken. Nu, Johannes is nooit eigenlijk mijn favoriete evangelie geweest. De reden daarvan is, ik lees nogthans heel graag de evangelies. Ik vind dat fijn, dat zijn mijn favoriete stukken uit de Bijbel, want dan lezen we over Jezus. En ja, uiteindelijk gaat het daar toch echt om, over Jezus. Nu, ik ben een historicus, een geschiedkundige en ik hou van de feiten. En de drie synoptische evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, die hebben geprobeerd een getrouwe weergave van een beperkt stuk van Jezus zijn leven te geven. En dat is een beetje verschillend, maar ze lijken veel op elkaar, want ze proberen heel duidelijk bij de zaak te blijven. En Johannes, het is heel duidelijk als je Johannes leest, dat daar een beetje een programma achter zit. Hij wil een boodschap brengen. Ja, en als historicus vond ik dat zo'n beetje, ja, je doet je eigen ding daarmee, in plaats van de feiten weer te geven. Nu, ik heb dat moeten herontdekken en ik ben blij dat ik dat heb herontdekt. Want dat programma is een geweldig programma. Dat is het evangelie, dat is namelijk wat de bedoeling is van de evangeliën, het evangelie brengen. En ik ben blij dat ik het heb herontdekt en dat ik die rode lijn ook echt heb ontdekt. En die maakt Johannes helemaal duidelijk van in het begin. Dus het is niet dat hij dat onder stoelen of banken steekt. Zijn programma lezen we in de eerste 5 versen. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het woord was in het begin bij God. Door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is niets ontstaan. In het woord was leven en dat leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en het duisternis heeft het niet kunnen doven. Dat is het thema. Het licht schijnt in de duisternis. Dat is waar het evangelie over gaat. In het evangelie gaat Jezus zelf 4 keer, het is de enige keer dat Johannes het zegt, het licht schijnt in de duisternis. Jezus gaat 4 keer zelf zeggen, ik ben het licht voor de wereld. Dat is waar dat over gaat. En nu nog een voordeel aan dat evangelie van Johannes, met dat programma daarin, is dat hij hele mooie verhalen vertelt. Geen droge feitjes waar je dan van denkt, ja, waarom staat dat daar nu? Maar bij elk verhaal is het heel duidelijk wat er de bedoeling achter is. En dat gaan we ontdekken met Johannes 9. Ik ga het lezen, ik ga het heel uitgebreid lezen, dat bedoel ik. Ik ga terwijl ik het lees ook wat commentaar geven, beschrijving. Probeer het u in te beelden als was het een kort film, een scène, een aflevering van het leven van Jezus. Ja, met scènes en figuranten, mensen die komen opdagen en dan weer afgaan. En zo gaan we het lezen. Er zijn 6 scènes, sommige heel kort, en sommige heel uitgesponnen. En we beginnen bij het begin. We beginnen bij scène 1, die begint bij vers 1 van hoofdstuk 9. Je mag volgen, je mag ook gewoon luisteren. In het voorbijgaan zag hij een man die van bij zijn geboorte blind was. Scène 1. In het voorbijgaan zag hij een man die van zijn geboorte af blind was. Hij, dat is Jezus, die net daarvoor weer ruzie had gehad met wat fariseeën. En hij ging weg. Hij verliet de tempel en in het voorbijgaan zag hij een man die van bij zijn geboorte blind was. Je ziet heel duidelijk, Jezus ziet iets. Jezus ziet en we merken in het verhaal dat hij ook stopt en aandacht besteedt aan de man. De tweede persoon, de man die blind was, ja, dat wordt alleen vernoemd, die zit daar maar blind te wezen. Hij zit te bedelen, ontdekken we. Zelfs. Maar het enige dat daar gebeurt, is dat Jezus hem ziet. De blinde ziet Jezus niet. Hij zit daar maar gewoon. Want hij is blind. Scène 2. Nieuwe figuranten. Vanaf vers 2. Rabbi, vroegen zijn discipelen hem. Waarom is die man blind geboren? Om zijn eigen zonde of om de zonde van zijn ouders? Jezus antwoordde, zijn blindheid heeft niets te maken met zijn zonde of die van zijn ouders. Hij is blind, omdat men aan hem Gods daden moet kunnen zien. Zolang het dag is, moeten we de daden verrichten van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand meewerken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. De tweede scène. Ja, er komen nieuwe bij. Dat zijn de discipelen die achter hem waren, want die werden mee uit de tempel gegooid waarschijnlijk. En ze zien dat Jezus stopt. Ze zien ook waarom. En ze denken, haha, kijk eens, een blinde man. Hier kunnen we wel iets van leren. En ze vragen, welk oordeel velt gij, Jezus? Maar eigenlijk zeggen ze, welk oordeel moeten wij of mogen wij nu vellen over deze blinde man? Een groot contrast met de houding waarin Jezus stopte voor de blinden. We gaan zien dat hij omwille van bekommernis stopt. Terwijl de discipelen zien hier een kans om hun denken, zoals zij dat kennen vanuit hun traditie, te gaan scherpstellen. Hoe kunnen wij de wereld zoals we zien, hem nu nog een beetje helderder zien? Wat ze niet zien, is wat Jezus zegt. Die man is helemaal niet blind omwille van een of andere zonde. Hij is blind zodat de genade, de daden van God zichtbaar gaan worden. Dat is de reden. Jezus ziet met heel andere ogen dan de discipelen. Zij zien veroordeling, hij ziet Gods daden. Lees verder, vers 6. Toen hij dat gezegd had, spuugde hij op de grond. Dat is trouwens niet heel vies, dat was de gewoonte toen. Moederke zelf. Spuugde hij op de grond, maakte het met het speeksel modder en deed dat op de ogen van de man. Ga u nu wassen, omwille van de modder, in de vijver van Siloam, zei hij. Siloam betekent gezondene. De man ging er naartoe en waste zich. En toen hij terugkwam, kon hij zien. Het wonder. Ja. Zoals we er verschillende kennen van Jezus, heel bijzonder. Hij doet iets. Iets wat niet ongewoon was, met speeksel het aangaan. Het was wel een blind geborene. Hij was in zekere zin niet ziek. Het heeft gewoon nooit gefunctioneerd. Er is niet iets kapot gegaan. Het is gewoon zonder dat het werkte aangekomen. Ja. En wat hij daar doet, is verrassend. Dat speeksel werd gebruikt om iets dat ziek was te genezen. En hier gaat hij iets doen wat waarschijnlijk toch geen effect heeft. Maar Jezus doet een actie, maar hij vraagt ook een reactie van de blinde. Ik heb dat gedaan, ga jij je nu wassen in die vijver van Siloam. Hij zag nog niet toen de modder gedaan was. Hij zag pas wanneer hij zich gewassen had. En wat we hier zien, is eigenlijk een letterlijke afbeelding van de boodschap van de Evangelie van Johannes. Het licht schijnt in de duisternis. Jezus laat het letterlijk het licht schijnen in het leven van die blinde man. Ja, hij gaat zien. Bijzonder, een wonder, dat is toch altijd speciaal. Maar we gaan verder, want het verhaal stopt daar niet. We lezen vanaf vers 8. Dus, wat we lezen, Hij ging naartoe, wasste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Ah, ik ben iets vergeten. Een PowerPoint. Belangrijk, voor het u goed te kunnen blijven voorstellen, heb ik er tekeningetjes van gemaakt. Hè. We hebben al Jezus gezien. De blind geborene. We zien ook de discipelen die achter Jezus aankomen. En de buren. We zijn nu bij de buren aangekomen. De buren. Zijn buren en de mensen die hem vroeger als bedelaar hadden gekend, vroegen, is dit niet de man die altijd zat te bedelen? Ja, dat is het, zeggen sommige mensen. Maar anderen, nee, hij is dat niet. Hij lijkt alleen maar op hen. De man zelf zei, echter, ik ben het wel. Ze vroegen, hoe komt het dat je kunt zien? Hij zei, iemand die Jezus heet, maakte wat modder, deed het in mijn ogen en zei tegen me, ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging er naartoe en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen, waar is die man? Dat weet ik niet, antwoordde hij. Zijn buren zijn enthousiast. Sensationeel nieuws. Ja, die blindgeborene kan weer zien. Nou, dat kan niet. Jawel, zie maar, het is hem niet. Jawel, het is hem wel. Ja, ze overleggen. Er staat, vond ik interessant, hè? Ze vroegen, is dit de man die altijd zat te bedelen? Ze zijn dus verdeeld. En aan wie vragen ze het? Ze vragen het aan elkaar. Is dit de man die altijd zat te bedelen? Ja. Uiteindelijk is het die blinde zelf die moet komen zeggen, ja, ik ben het echt. Ja. Beetje vreemde situatie daar. En die blinde man die staat daar maar wat bij, terwijl men daar over hem staat te discussiëren. Nu, een beetje raar dat je een vraag hebt en het antwoord staat daar voor je. En het antwoord moet uiteindelijk zelf zich komen aanbieden. Maar het ergste moet nog komen. Want, we lezen in vers 13. Toen bracht ze de man die blind was geweest naar de Farizeeën. Nieuwe figuranten op het toneel, de Farizeeën. Nu, waarom doen ze dat? We lezen verder. Want het was Sabbat toen Jezus modder had gemaakt en de man van zijn blindheid had genezen. Ook de Farizeeën vroegen hem hoe het kwam dat hij nu kon zien. Hij deed wat modder op mijn ogen, ik ben me gaan wassen en nu kan ik zien. Wat ingekortere versie, maar het verhaal blijft precies hetzelfde. Vertelde hij hun. Een paar Farizeeën zeiden, de man die dat deed kan niet van God komen, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? Ze waren het onderling niet eens. Wat vindt u van hem? Vroegen de Farizeeën aan de blinde man opnieuw. Uw ogen heeft hij genezen. De man antwoordde, hij is een profeet. Ja. Hetzelfde verhaal, een beetje met de buren. Alleen zijn de Farizeeën wat vlotter en ze gaan wel degelijk op de man af. Wat is er daar precies gebeurd? Maar het zorgt voor verdeeldheid. Zo vinden het verhaal geen leuk verhaal. De ene zeggen, ja, dat kan niet. Het is op de Sabbat gebeurd. De ander zegt, ja, maar het is een wonder. Dat kan niet anders dan van God komen. En nu is er echt verdeeldheid en dan denkt ze, we gaan het eens aan die vragen. Misschien kan die ons wel iets vertellen. Maar ze raken een beetje vast in hun denken. En wat is het gevolg? Wanneer die man gewoon eerlijk is zoals hij is, past dat niet in hun kraam. We gaan het ontdekken dat hij geeft een antwoord. Hij zegt, volgens mij is het een profeet. Met andere woorden, hij zegt, ik denk dat hij wel van God komt. Dat is eigenlijk het antwoord in die discussie. Maar dat vinden ze geen goed antwoord. We lezen verder vanaf vers 18. De Joden wilden niet geloven dat hij blind was geweest. En nu pas kon zien, voordat ze zijn ouders hadden laten roepen en gevraagd hadden, is dit uw zoon? En beweert u dat hij blind geboren is? Hoe kan dan hij nu zien? Zijn ouders, daar. Zijn ouders antwoordden, we weten dat het onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe het komt dat hij nu kan zien, of wie hem van zijn blindheid heeft genezen, dat weten we niet. Ze zeggen, vraag 1, check, dat is inderdaad onze zoon. Vraag 2, is hij blind geboren? Check, ja, dat is inderdaad zo gebeurd. Vraag 3, hoe komt het dat hij nu kan zien? Dat weten we niet. ouders liegen. Het wordt niet expliciet vermeld, maar als we verder lezen, ja, zegt Johannes dat wel indirect, want er staat erachter. Ze zeggen nog, maar vraag het hem zelf, hij is oud genoeg om zelf te kunnen antwoorden. Ze zetten zichzelf buiten schut. Maar dan schrijft Johannes dat zijn ouders, dat zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de Joodse leiders. Want die waren al overeengekomen, ieder die erkende dat Jezus de Christus was, uit de synagoge te bannen. Daarom zeiden zijn ouders, hij is oud genoeg, vraag het hem zelf. Hun antwoord was niet eerlijk. Ze wisten wel degelijk, als ze zouden zeggen, ja, we denken toch dat het iemand van God is, wie weet wel de Christus, dan hadden ze een serieus probleem. En ze zijn eigenlijk vooral bezig met hun eigen reputatie, met hun eigen zelfbehoud. Ze waren bang om buitengestoten te worden. En daarom antwoorden ze, goh, ze liegen niet expliciet, ze zeggen, oh, we weten het niet. Maar eigenlijk hadden ze een ander gedacht. En dat beschrijft Johannes heel duidelijk. Nu, de situatie wordt er niet beter op. Ja, er wordt expliciet gelogen hier. En we gaan verder, want het gaat van kwaad naar erger. We lezen verder vanaf vers 24. Toen lieten ze, dat zijn de fariseeën, de man die blind was geworden, voor de tweede maal bij zich roepen. En ze zeiden, zweer dat u de waarheid spreekt. In andere vertalingen staat er, geef God eer. Ja. Met andere woorden, ze leggen een heel bezwarend moreel zwaard op hem. Jij moet de waarheid spreken, want God luistert naar u. Ja. En dan stellen ze eigenlijk niet echt een vraag. Ze zeggen, zweer dat u de waarheid spreekt, wij weten dat die man een zondaar is. Antwoord van de man, of hij een zondaar is, weet ik niet, antwoordt de man. Maar één ding weet ik wel, ik was blind en nu kan ik zien. Simpel, eerlijk, oprecht, geduldig, vriendelijk. De man zegt gewoon, ik weet niet of hij gezondigd heeft, ik kan gewoon zien. En wat doen de Joden daar? Zij liegen zelf flagrant. Wij weten dat die man een zondaar is. En het wordt eigenlijk alleen maar erger. Want ze zeggen daarna dat de blinde man ook liegt. Want kijk, wat zeggen ze? Toen zeiden ze, wat heeft het dan met u gedaan? Ze vragen het nog eens, heeft het al uitgelegd? En ze vragen, wat heeft het dan met u gedaan? Dat vorige geloven we niet. Je bent een leugenaar, manneke. Wat heeft hij echt met u gedaan? Dat is wat ze daar zeggen. Ja, ze liegen zelf en ze zeggen de ander is ook een leugenaar. En dan krijgen we weer een fijn antwoord. Hij zei, dat heb ik u al verteld, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u misschien ook leerlingen van hem worden? En toen scholden ze hem uit. En ze zeiden, jij bent een leerling van hem. Maar wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten dat God tegen Mozes heeft gesproken. Maar hij, we weten niet eens waar hij vandaan komt. Het wordt bitsiger en bitsiger. Ja? Wij zijn van Mozes, maar hij, wie is hij? En jij, wie zijt gij? Ja? We lezen verder. De man zei, dat is vreemd dat u niet weet waar hij vandaan komt. Hij heeft mijn ogen genezen. En we weten dat God zondaars niet verhoort, maar wel wie vroom is en zijn wil doet. Het is in der eeuwigheid niet gehoord dat iemand die de ogen van een blind geborene genas. Als die man niet van God kwam, had hij toch niks kunnen doen? Toen zeiden ze tegen hem, na zijn hele degelijke logica, toen zeiden ze tegen hem, jij bent een en al zonde van je geboorte af en jij wilt ons de les lezen. En ze gooiden hem de synagoge uit. Van kwaad naar erger. De waarheid kwetst. In dit geval heel duidelijk. Die man legt de vinger op de wonde en zegt, kijk, als we nu gewoon even wat wij kennen van God en wat hij ons vertelt, als we dat nu even eerlijk beredeneren, dan is het toch alleen maar duidelijk dat die man van God komt. Ja. En eigenlijk geven ze geen antwoord meer. Ze ontaarden in een scheldpartij en ze zeggen, jij bent een en al zonde van je geboorte af. Wij gaan u door ons niet de les laten spellen. En ze gooien hem buiten. Best heftig. De rust keert wat terug. De man is buiten. En we lezen verder in de volgende scène wat er gebeurt. Jezus hoorde dat ze hem buiten de synagoge hadden uitgezet. Toen hij hem gevonden had, dus Jezus was er naartoe gegaan, vroeg hij hem, gelooft u in de mensenzoon? De blinde man antwoordde, zeg me wie het is, meneer, zodat ik in hem kan geloven. Jezus zei, u hebt hem al gezien. Het is degene die met u spreekt. Ik geloof, heer, zei de man, en knielde voor hem neer. Het is begonnen met een fysieke, letterlijke bewijs van het evangelie. Licht schijnt in de duisternis. De man leert, kan zien. Iets wat daarvoor 100% donker wordt, is nu een en al klaarheid. Maar hij ziet het nog niet helemaal scherp. Geestelijk is hij nog niet bevrijd. Want in zijn gesprek, hoewel hij door zijn ontmoeting met Jezus al wel heel erg veranderd is, zegt hij, ja, ik weet niet wie het is, ik weet niet waar hij is, wie hem is, ik weet dat hem Jezus heet. Maar misschien is het een profeet. Hij komt zeker van God, maar wie het is, nee, dat weet hij niet. En Jezus komt een tweede keer naar hem toe om hem ook geestelijk het licht te brengen. Hij zegt, ik ben de mensenzoon. De Christus, de Messias. Hij zegt, ja, heer, ik geloof en ik kniel. Na zijn fysieke verlichting ziet hij nu ook geestelijk het licht. Hij ziet Jezus voor wie hij echt is. Nu, de slotscène krijgt weer wat een wrange nasmaak. Jezus zei, ik ben naar de wereld gekomen om een oordeel te vellen. De blinden zullen zien en de zienden zullen blind worden. Enkele fariseeën, die waren misschien gevolgd, die bij hem waren, hoorden dit. Zijn wij soms ook blind? Vroegen ze. En Jezus zei, als u blind was, was u niet schuldig. Maar nu u zegt, wij kunnen zien, blijft u schuldig. Zijn wij blind? Vraagde de fariseeën. Zijn wij soms blind? Wij? De fariseeën die het woord kennen van voor tot achter, van achter tot voor en ondersteboven, wij zijn blind. Wat komt gij ons vertellen? En Jezus zegt, wie denkt dat hij kan zien, is blind. Maar wie blind is, zal zien. Wanneer? Bij het oordeel. Want ik kom om te oordelen, zegt Jezus. En dat is best een heftig einde, maar het is ook de sleutel van het verhaal. Want dat is waar het om gaat. Zijn wij blind? Licht of duisternis? Blindheid betekent duisternis, licht betekent kunnen zien. En zowel letterlijk, dat hebben we gezien, maar vooral, en dat is waar het om gaat in het evangelie, is het geestelijk licht. En het wordt enorm mooi in dit verhaal, want we zien eigenlijk dat de centrale gebeurtenis waarmee het begon en eindigt, is dit hier. Jezus ziet een man die blind is. De man ziet niks. Hij wordt door Jezus aangetrokken. De man wordt verlicht door Jezus en hij antwoordt in geloof en wordt gered. Dat is waar het helemaal om gaat. Maar dan zien we dat er vanuit die centrale gebeurtenis van alles ontstaat daar rond. Enorme drukte. Ja? En in heel groot contrast met dat licht wat daar is. Eigenlijk is er daar rond alleen maar duisternis. En iedereen zit in duisternis. De discipelen zitten in de duisternis van hun eigen denken, hun traditie. Ze willen wel, ja. Jezus is, goh, het is toch Jezus, maar ze hebben de genade nog niet ontdekt. Ze zitten nog in het oordeel, ja. We moeten op het oordeel afgaan en dan het juiste offer brengen om dan ervoor te zorgen dat we bij God kunnen komen. Ze hebben Jezus nog niet ontdekt voor wie hij is, de Christus. Ja. Ze zitten nog verduisterd, vandaar hun oordelende vraag. De buren, ik vond het een beetje moeilijke. Wat is die hun probleem eigenlijk? Ja, uiteindelijk zie ik er een paar. Ten eerste, ik heb het een beetje uitgelegd, wat ze eigenlijk daar doen is gewoon voor die man zijn gezicht roddelen. Oh, is het hem? Oh, ik denk zo, oh, wat denk jij? In plaats van eerlijk en open te zijn. Maar ik denk dat dat niet het grootste probleem is. Ik denk wel dat het grootste probleem is wanneer ze die blinden zijn verhaal horen. Wat doen ze? Hoe zot? Iemand die Jezus, die blind geborenen kan genezen. Moet ik zien? Absoluut niet. De bron van het licht, de bron van leven, daar willen wij bij zijn. Absoluut niet. Sabbat, fariseeën, oei. Dat willen wij niet op ons dak krijgen. We pakken hem mee, dan zijn we zeker dat het... Ja. Ze zijn alleen maar bezig met het hier en het nu, hun leven nu, dat het veilig blijft, dat ze misschien eens kunnen sensationeel meemaken wat er daar gebeurt met die blind geboren. Uiteindelijk wel boeiend. Ja. Maar ze zijn niet op zoek naar het licht, ze zijn bezig met hun leven en met niks anders. Die ouders hier. Het is wel duidelijk waar zij mee bezig zijn. Ja? Namelijk zichzelf, hun reputatie, de naam die ze hebben vasthouden. Zeker niet bij de club horen, die wordt buiten gegooid. Maar stel je voor, het gaat om hun eigen zoon hier. Die verbinding, is er echt de blijdschap om omdat die zoon weer kan zien? Het wordt niet vermeld, maar ik heb ook niet indruk dat ze heel erg verbonden zijn. Dat ze vragen van, hé zoon, hoe komt dat nu? Wauw, het licht dat jij hebt gezien, dat wil ik ook. Nee, ze zeggen, als dat mijn leven maar niet overhoop haalt. Als er nu maar niks gaat veranderen dat ik niet leuk vind. Als het mij nu maar zeker niks gaat kosten. Dat is hoe de ouders erin staat. En dan, ik noemde het van kwaad naar erger, de fariseeën. Nu, we weten, de fariseeën die krijgen altijd de schuld van alles in de evangelie. Nu, dat is voor een deel waar. Maar ik denk dan altijd dat we misschien op zoek moeten gaan naar de fariseer in onszelf. Ja, wij zijn, ja, ik nu een beetje wel sinds kort, niet allemaal kerkleiders of iets dergelijks. Ja, maar dat is niet van belang. Het gaat erover hoe die fariseers in het leven staan. Want wat zijn de sleutelzinnen die zij gebruiken? Namelijk vers 24. Zweer dat u de waarheid spreekt, herinner u, tegen de blinden. En dan zeggen ze, wij weten dat die man een zondaar is. En later zeggen ze dat nog eens. Wij weten dat. De blindheid van die fariseeën, de duisternis van hun fariseeën is hun eigen inzicht. Hun theologie, hun God. God is dit. En God verwacht dit van ons. Zo is het, want zo weet ik het. Ik weet dat God zo wil dat de wereld in elkaar steekt, dat de maatschappij daar tijd in steekt, dat wij als volgelingen van God zo leven. Ik weet het. En jij niet. Dat is de houding van de fariseeën. Fariseer in onszelf wordt verblind door ik weet het. Nu, dat is een lastige. Ja? Want we willen graag dingen weten. We willen op zoek gaan naar de waarheid en we willen daar ook aan vasthouden. Maar aan de vruchten herken je de boom. En als we het resultaat gaan zien van deze vruchten, dan is dat heel, heel jammer. Want wat zien we in die duisternis allemaal? In hoe die mensen praten over elkaar en over de anderen. Wat is er? Er is leugen. Er is verdeeldheid. Er is veroordeling. Er wordt gescholden. Uiteindelijk wordt er zelfs buiten gegooid. Dat is het resultaat van de duisternis. En die duisternis, die is herkenbaar in ons allemaal. Ik heb nog nooit iemand buiten gegooid, maar ik heb mij aan al die anderen sowieso wel schuldig gemaakt in mijn hart. Het gaat er niet per se over wat je hier allemaal verkoopt. Die ouders, die leken aan de oppervlakte ook wel zuiver. Maar wat er daar van binnen zich afspeelde, was zeer, zeer fout. En uiteindelijk gaat het altijd over hoe wij ons voelen en reageren naar de anderen. Daarin zien we heel veel van het resultaat. En de oorzaak van die gevoelens is onze eigen duisternis. Is hoe wij zelf in het leven staan. We zullen zeggen, ja, maar het is die ander die mij raakt. Dat is niet helemaal waar. Ja? Zij hebben het allemaal over deze of over die. En ze zijn allemaal boos of aan het liegen of aan het roddelen. Het gaat niet over die ander die iets doet. Jezus of die blinde heeft niemand iets aangedaan. Maar het is daar wel een en al ramptampen over, ik weet niet wat allemaal. Dat komt allemaal uit de eigen duisternis. Van de andere kant is het wel waar. Soms zorgen andere mensen wel degelijk dat het in jouw leven moeilijk is en dat het moeilijk wordt om te blijven ademen. Ja, dat gebeurt. Maar kijk eens naar die blinde, wat heeft die meegemaakt? Ja, die blinde is in dat korte verhaal hier, ten eerste van hier naar daar gesleurd. Ja. Hij is nooit serieus genomen. Hij is vals beschuldigd en hij wordt uiteindelijk buiten gegooid. Door wat te doen? Door niks te doen. Door gewoon het licht dat hij heeft ontvangen te laten schijnen. En dat krijgt hij allemaal over zijn kop. Hoe reageert hij? Zoals te verwachten valt, razend, boos, agressief. Nee, hij reageert rustig, geduldig, met een beetje humor zelfs. Ja. Maar dat komt natuurlijk niet van hemzelf. Dat komt vanuit deze centrale gebeurtenis, de ontmoeting met Jezus. Dat is waar hij die rust vandaan haalt. En die rust is nog maar beperkt in het begin, want ik weet niet hoe het zou verder gegaan zijn. Hij heeft het geestelijk aanvankelijk nog niet helemaal gezien, maar hij proefde het wel. En dat veranderde hem al. Daarna is zijn leven helemaal opengegooid door Jezus. Heeft hij de Christus leren kennen. Hij zag niet meer Jezus, hij zag de Redder. Hij zag de waarheid die de fariseeën spreken. Want de fariseeën spreken één zinnetje waarheid. En dat is in vers 34. Jij bent een en al zonde van je geboorte af. Dat is de enige zin, waarheid, die de fariseeën daar spreken. Het enige wat er jammer is dat zij zeggen jij in plaats van wij. Als van wij allemaal. Want dat is de essentie, dat ze het verkeerd zien. Die man die wist het, ik was blind. Ik heb al heel mijn leven gedroomd om het te veranderen, en dat zal nooit gebeuren. Ik heb niks dat kan veranderen. Ik ben een zondaar en er is niks dat kan veranderen. Behalve, eerst is daar Jezus, de mensenzoon. De zoon van God die hem laat zien. En dan is daar de Christus, de redder van ons allen, van onze zondigheid, die hem het ware leven laat zien. En dat is de ontmoeting met Jezus. En dat is waar hij zijn rust vandaan haalt. Dat is waar hij het licht vandaan haalt. Geen duisternis in zijn hart. Licht in zijn hart. En waarvan? De ontmoeting met Jezus. En wanneer ik dat ervaar, wanneer u dat ervaart, die spanning met anderen, dat oordeel dat je velt over anderen, het verwerpen van de anderen, of het nu buitenstanders zijn of broers en zussen hier, dan kan dat weggaan. Niet doordat de ander zich gaat aanpassen, maar doordat je het licht opzoekt, de ontmoeting met Jezus opzoekt. Is dat gemakkelijk? Nee. Maar hoe gemakkelijk draaien wij onze rug naar dat licht? En hoe hard blijven wij het verwachten van dat licht, van Christus, van het licht dat in ons mag schijnen, waardoor wij dan, net zoals die blinde man, mogen schijnen naar de ander. En dat licht verandert, dat licht van Christus verandert ons. En als dat licht van Christus in ons mag verschijnen, kan het de anderen ook veranderen. Maar dat is zijn zaak, of haar zaak. Maar dat is het. Waar vinden wij onze rust? Waar vinden wij het licht? Er is maar één plek, en dat is Jezus. En omdat de voordienst over hoop ging, was ik toch blij dat liedje 411 gezongen wordt. Bart, wil je dat eens even projecteren? Ik denk zo het stroof van 1 of 2, ik weet het niet juist. Mocht nog een beetje verder, dat is allemaal waar. Ja, ja kijk, doe je daarvoor mag ook. Kijk, wanneer het allemaal op ons afkomt, wat die mensen ons aan lijkt doen, waardoor wij emotioneel zo in de war raken en razend en verdrietig of depressief of boos of ik weet niet wat nog allemaal zijn, dan kijk, wat walmt, dat dooft hij niet. Want hij kent ons verdiend, barmhartig schenkt hij ons zijn warmte en zijn vuur. Doe nog even de stroop. Ja, maar eigenlijk hier staat het ook. Dag aan dag draagt hij ons. Ja? Doe nog maar. Want de verbroken hart veracht hij niet. Al wat vernederd is, verhoogt hij op zijn tijd. Het is die blind die wordt buiten gegooid, maar Jezus zegt, kom, jij ziet vanaf nu. Jij hebt het licht gezien en jij hoort bij mij. En al wie zeggen, ja, als u nu zegt, wij kunnen zien, ik weet het wel, dan blijf je schuldig. De enige plek waar we moeten zijn, is bij Jezus.